We openen vanmorgen het Nieuwe Testament en lezen uit de Hebreeënbrief het laatste hoofdstuk. Deze brief wordt ook wel een homilie, een preek genoemd. En aan het einde van die hele lange uiteenzetting met zoveel verwijzingen naar het Oude Testament en heenwijzingen naar de Heer Jezus, besluit de apostel deze brief of preek met nog een aantal aansporingen. En we lezen met elkaar hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 17. Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, opdat ze rekenschap moeten afleggen, omdat zij dat mogen doen met vreugde en niet alzuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. Tot zover de lezing uit het woord van God. Tekst voor de verkondiging komt samen in de versen 13, 14 en 15 van Hebreeën 13. Laten we die samen nog een keer lezen, Hebreeën 13, vers 13 tot en met 15. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaadheid dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Uitgaan naar Jezus, daar gaat het vanmorgen om. En we letten op drie dingen. De smaad, de stad en het lofoffer. De smaad, vers 13. De stad, vers 14. En het lofoffer, vers 15. Die drie dingen zie je eigenlijk ook al terugkomen in de versen die zojuist voor ons gezongen zijn. De navolging van God, ik zet mijn treden in uw spoor, hoort bij het leven van een gelovige. Je kiest niet langer je eigen gekozen weg. Dat is niet meer je wil, al overkomt het je soms wel. Maar het is je hartelijke verlangen om met de daad te doen wat God van je vraagt. En dat betekent een strijd. Dat gaat tegen jezelf in, maar dat gaat ook tegen de gedachtegang in van heel veel andere mensen. En je komt de Satan tegen. De strijd waarover het in het vierde vers ging van Psalm 17. Maar je houdt het vol door ook te beseffen, dit is het niet alleen hier op deze oude aarde. Ik leef niet om er hier alles uit te halen, maar ik leef hier om te krijgen wat God goed vindt dat ik dragen mag. En ik zie uit naar een nieuwe aarde, waar de gerechtigheid van God zichtbaar bij alles en iedereen woont. En het lofoffer, dat is het zingen van deze psalm. Zodoende kwam ik bij die psalm ter voorbereiding op de preek. En nu de tekst. Laten wij dan naar hem uitgaan. Zo besluit de apostel die deze brief geschreven heeft of deze preek gehouden heeft. Zoals hij dat vaker heeft gedaan als een aansporing. Zie op Jezus als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Let op hem, zo eindigt hij hier met laten wij naar hem uitgaan. En toch is dat best wel een heftige tekst. Want het vervolg is, wat betekent dat? Dat je buiten de lege plaats komt en zijn smaad draagt. Het is goed om te beseffen dat wij opnieuw hier terug moeten denken aan wat er in het Oude Testament gebeurde. Dat de apostel ook in dit laatste hoofdstuk een parallel maakt tussen wat er in de tabernakel of de tempeldienst gebeurde en wat Jezus heeft gedaan. De offerdieren die op de grote verzoendag werden geslacht, daarvan werd het bloed naar God gebracht en werden de zonden van de priester en zijn gezin en ook van het volk verzoend. En de lichamen van die offerdieren werden dan niet opgegeten. De priester en het volk was niet bevoegd om die dieren te eten. Maar die dieren werden buiten het kampement, buiten de legerplaats gebracht en daar verbrand. Zo komt de schrijver bij Jezus. En het is bij hem ook nog iets anders als bij die offerdieren. Hij gaf zijn bloed buiten de stad. En hij droeg daar de schande van een ander. Wat moet je nou bij Jezus op Golgotha? Wat is daar nu te halen? Is dat nou een aansporing, een bemoediging? Ja, allereerst een aansporing. We weten dat de schrijver hier te maken heeft met de tweede generatie Joden die christen is geworden. En hij wil dat ze weten dat het leven met Jezus radicaal anders is dan een leven volgens de oude Joodse traditionele vormen. En wat hij merkt is dat mensen ook beginnen in te dutten, beginnen te verflauwen. En daarom wijst hij erop, vergis je niet. Wie Jezus belijdt als zijn Here, zal ook deels meemaken wat hij meemaakte. Het buiten de legerplaats gaan en de smaad van Jezus dragen is niets anders dan jezelf verloochenen en je kruis opnemen en hem volgen. Dat betekent dat wat voor God niet kan bestaan loslaten. Niet alleen in het leven van een wereldse invloed, maar ook van een uiterst godsdienstige invloed. Laat dat achter. En houd er rekening mee dat dat wat Jezus meemaakte ook jouw deel zal zijn. Dat is wat de schrijver niet alleen toen, maar ook vandaag door de Heilige Geest aan ons geeft. Uitgaan naar Jezus is vandaag ook beseffen als ik straks mag deelnemen aan het heilige avondmaal. Zo lief als hij mij had, zo lief mag ik hem hebben. Maar het offer dat hij bracht zal ook mijn leven tekenen. Dat is juist ook een hele bemoediging, naast dat het een aansporing is, als je dat leven kent. En terugblikt en denkt, ja, mijn keuze voor de Heer Jezus. Omdat Hij mij voor was en mij lief had en mij trok, heeft mij heel wat offers gekost op mijn werk. Ik loop er tegenaan. Soms in de familie. En dat je weet, ja, het uitgaan tot Hem betekent zijn smaad dragen. Nou, wat een voorrecht. Je bent er niet alleen. Stel dat je nou geen smaad zou dragen, geen vervolging zou meemaken, geen tegenstand zou zien. Maar Jezus is niet bij je. Zou je willen ruilen? Nee, je hoeft aan God niet te vragen, geef hem maar heel veel lijden en tegenstand en verdrukking. Dat weet God wel hoeveel dat moet zijn. Maar als het je overkomt, weet je ook, ik ben niet alleen. Ik ben hier bij Jezus. Zul je eraan denken? Als morgen of overmorgen of die week daarna er iets gebeurt waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Heb ik het zo goed gehad? Daar is de viering van het heilige avondmaal. Ik heb zijn liefde geproefd. En dat het lijkt alsof het je afgenomen wordt. Laat het je niet afnemen. Wees niet verbaasd over de hitte van de verdrukking die over je kan komen. Alsof het iets heel vreemds is wat gebeurt. Verbaas je eerder als het uitblijft. Maak je dan zorgen. Maar als het je overkomt, verheug je. Want in die vernedering, die je zo kan voelen als een vernedering... wordt God verheerlijkt, toch? Als er steeds een beetje meer van dat oude ik afgaat. En mensen weer iets meer mogen zien van Jezus Christus. Buiten de lege plaats. Zijn smaad dragen. Het is wel bijzonder, hè? Dat uitgerekend buiten de lege plaats in het Oude Testament, waarvan wij nu horen dat het een plaats is van schande, ook hele bijzondere dingen gebeurden. Daar viel het manna. Daar kwam er water uit de rots. Zoals in Psalm 84. Het ook vertaald kan worden als ik ga door het dal van de moerbeibomen. Weet u nog, het tranendal. Stelt u dat dal tot een fontein voor mij. Dat juist als je iets van het lijden van om Christus wil meemaakt en herkent. Ook proeft. Hier ervaar ik het diepst hoe lief hij mij had. Hier blijft er weinig van mij over en is het alles van hem. Ja, zegt iemand, maar ik zit nog wel even met dat zinnetje uit het formulier dat we straks zullen gaan lezen en wat ik heel goed ken. Dat God de schande, de smaad op Jezus heeft gelegd. En dat wij vrij zijn van de schande. Dat de schande voor ons is weggenomen. Hoe verhoudt zich dat tot deze tekst? Hier wordt juist gezegd dat we de schande, de smaad moeten dragen. Ja, in het formulier gaat het om dat wij voor God om Jezus wil schoon zijn geworden. De schande van de zonde is weggedragen. Maar als het gaat over de smaad hier in Hebreeën 13, gaat het over dat mensen ons kunnen bespotten. En dat je merkt, maar dit is mijn vooruitzicht. Vanwege de vreugde die Jezus was voorgesteld, heeft hij die smaad, die schande veracht. Eronder gebogen. Hij wilde zijn leven geven als een offer voor mij. Zou ik dan ook mijn leven niet offeren? Voor hem, ook als het soms betekent dat je pijn leidt, dat vriendschappen stuk lopen vanwege de band met Jezus. Dat er momenten zijn in je leven dat je je zo eenzaam kan voelen. En toch, ik doe dit niet alleen, want de Heer loopt aan mijn zij. Soms zijn er van die momenten dat je denkt, hoe kan het toch? Waarom moet ik deze smaad nu dragen? En Heere Jezus, waar bent u nu? U kent dat gedicht wel, hè? Dat je terugkijkt en juist op die momenten waar het moeilijk was op je levenspad maar één paar stappen ziet staan. En dat Jezus zegt maar, mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Er dwars doorheen. En dat je achteraf zegt, Heere, wat zijn dat de dingen die ik nalaat? Juist die momenten in mijn leven dat ik de smaad van Jezus droeg. Dat ik meemaakte wat hij meemaakte. Dat dat de meeste indruk achterlaat. Ook na mijn leven. Na mijn sterven. Want toen ben ik het meest tot vrucht geworden. Hoe houd je dat vol? En wat is de reden om dat dan te gaan doen? Nou, vers 14. De stad. Nee, niet de blijvende stad. De schrijver denkt natuurlijk aan dat oude Jeruzalem. Met heel dat eerbiedig gesproken tempelbedrijf. Waar al heel snel dat voorhangsel weer aan elkaar was genaaid. En waar de offerdiensten weer op volle toeren zijn gaan draaien. Niet beseffend dat het offer van Jezus genoeg was. Let erop. Dat is niet waar het naartoe ging. Sterker nog, heel die offerdienst wijst naar iets anders. Nu Jezus gekomen is, zoeken wij de toekomende. Wat betekent dat? En vaak wordt dan gezegd het hemels Jeruzalem. Ja, dat is zo. Maar dat komt wel naar beneden. Dat komt bij God vandaan weer naar de aarde. Dat betekent dat wie Jezus volgt en kruis draagt, meemaakt wat hij meemaakte. Om het doel te bereiken. Die door het lijden heen geheiligd werd. Die weet. Heere Jezus. Als u komt. Komt de stad mee. Als u op de wolken verschijnt. Komt het nieuw Jeruzalem. Weer op de aarde. Zoals in Openbaring 3. Als een belofte wordt meegegeven. Aan de gemeente van Philadelphia. Wie overwint, wie volhoudt. Ik zal hem tot een zuil maken in de tempel van mijn God en hij zal daaruit niet meer weggaan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Hoor je het? Kijk eens om je heen. Huisje, boompje, beestje. Gezin, huwelijk. En kijk ook eens bij alles wat je ontbreekt of wat God van je afnam. We hebben hier geen blijvende stad. Dit gebouw is een hulpmiddel, een schuilplaats voor een beter vaderland. Alles wat wij van de Heere tot nu toe hebben ontvangen wijst heen naar. Wij zijn geschapen om zonder zonde te dienen en te loven. En te leven. En wat een voorrecht dat buiten die lege plaats het manna naar beneden kwam. En het water uit de fontein. En dat God een tafel in die woestijn klaar heeft. Let erop. Wij vieren niet avondmaal. Om het hier zo lang mogelijk vol te kunnen houden. Wij vieren avondmaal totdat hij komt. Het is hier niet vol te houden totdat hij weer komt. Ja. Geestelijk gezien weet ik, ik heb genoeg. Ik heb genoeg om het vol te kunnen houden. Maar ik blijf heilig ontevreden. Ik wil het niet eeuwig blijven doen met brood en wijn. Ik wil hem zien. Mijn geloof heeft genoeg aan zijn woord. Maar het hart, waarvan de meeste de liefde is die daarin leeft. Het hart dat hunkert nadat hij komt. Dat hij tegen je zegt. En dat je je naam noemt. Ik geef je een nieuwe naam. Kom in de stad van God. En de stad van goud. Je zult nooit meer zondigen. En altijd het lofoffer brengen. Dat is het laatste. Uitgaan naar Jezus betekent zijn smaad dragen. Beseffen. Dat er een betere toekomst komt. En tot die tijd. Juist omdat hij alles voor je gaf. God een lofoffer brengen. Dat is het enige offer in het Oude Testament dat niks te maken had met de zonde. Alle andere offers wel. Je komt het tegen in Leviticus 7. En ook prachtig in Hosea 14. Waar gesproken wordt over offers die van de lippen komen. De naam van God belijden. Wat een prachtige lijn ook naar het heilige avondmaal. Ik doe dat tot zijn gedachtenis. En ik weet als ik smaad moet dragen, dit is tot mijn troost. Ik ben er niet alleen. Ik doe dat in het besef. Deze tafel staat met één stoel altijd open. Met die ene beker die hij weer zal gaan drinken. In de verwachting totdat hij komt. En ik word geroepen om zijn dood te verkondigen. Wat betekent dat? Dat ik aan anderen en aan God mag teruggeven. Als een offer vanuit mijn mond, een dankoffer. Zijn dood, mijn leven. Zijn smaad, mijn verheerlijking. Zijn boeien, mijn bevrijding. Zijn kruis, mijn eeuwige kroon. Als wij God een lofoffer brengen, zou je dan niet stilletjes in de bank straks, het hart omhoog, hier beneden is het niet, vanaf je lippen fluisteren. En het eens een keer zeggen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, want u hebt uw zoon gegeven. Mijn Heere, mijn God, u bent het zo waard. Juist als ik proef hoe bitter u het heeft gehad, zal ik dan niet de zoetheid van het leven met u bejubelen. Een lofoffer brengen aan God, dat heeft God zo graag. We hebben gehoord, en daarmee gaan we ook eindigen aan het begin van het heilige avondmaal bij de voorbereidingsdienst, dat God zich erin verheugt. Als je het eerlijk op tafel legt. Je zonden, je ongerechtigheden. Maar nog meer verheugt God zich erin. Als je hier in de bank. Straks bij het nemen van het brood en de wijn. Niet alleen hoeft te zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Maar ook, ik heb vergeving ontvangen. Ik dank u daarvoor in uw huis. Ik dank u dat ik weet dat u toornig op mij bent geweest, maar dat u uw toren hebt afgewend naar Jezus. Dat ik met vreugde mag scheppen uit de fonteinen van het heil, al is het buiten de lege plaats. En dat ik weet dat die stad gaat komen, waar koning Jezus al zijn kinderen uit Israël en de heidenen gaat verzamelen. En dat alle verdeeldheid waar ik nu aan kan lijden en alle smaad waar ik zoveel pijn aan heb, is weggenomen. Daarom houd ik het vol. Vanwege het vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, verzadelijkt met uw goddelijk beeld. Is dat je verlangen? Wie dat verlangt, die weet, het brood en de wijn, hoe bitter voor hem, het smaakt naar meer. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar luisteren naar de woorden uit Psalm 89 en daarvan het zevende vers. 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Het is zo slecht toch niet hoor. Om buiten de lege plaats daar te zijn. Waar je Gods onbezweken trouw opmerkt en weet. Hij zal nooit mijn val gedogen. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen.